Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elfanie Toulaar en het is woensdag 30 november. Het prijsplafond voor energie zorgt voor de nodige hoofdbrekens.
Energieleveranciers nu eigenlijk gebruik gaan maken van deze regeling en de prijzen flink omhoog gaan stuwen.
En opnieuw is voetbalclub Juventus beland in een groot fraudeschandaal.
Ja, valse opgave van cijfers, valse boekhouding, het uitgeven van facturen voor niet bestaande operaties, salarismanoeuvres met de spelers.
Dit is de dagkoers van het FD. Het energieprijsplafond blijkt nogal een hersenbreker te zijn voor klimaatminister Rob Jetten. De vrees is dat het huidige systeem van omzetcompensatie zal leiden tot hogere prijzen en overwinsten. In ESB presenteren twee economen een beter plan. Ron Stoop van ESB legt je eerst even uit hoe dat prijsplafond ook alweer gaat werken.
We hebben een energieplafond wat vanaf 1 januari 2023 ingaat. En daarin zijn de prijzen gemaximeerd voor de consument. Dus dat betekent de consument betaalt maximaal 40 cent per kilowattuur voor elektriciteit en 1,45 euro per kubieke meter gas. Dat zijn gewoon de prijzen die een consument maximaal gaat betalen. Alles daarboven, dat kunnen energieleveranciers nog wel vragen, maar die kosten worden gedekt door de overheid. Dus alles, stel een energieleverancier zegt 90 cent, dan betaalt de consument 40 cent en de overheid legt de overige 50 cent dan bij, betaalt hij eigenlijk aan de energieleverancier. Dus dat is het systeem, zeg maar, wat vanaf begin volgend jaar in werking treedt.
Ja. En economen fronsen daarbij de wenkbrauwen. Waarom zijn ze hier niet enthousiast over?
De angst bij veel economen is dat energieleveranciers nu eigenlijk gebruik gaan maken van deze regeling en de prijzen flink omhoog gaan stuwen. In de veronderstelling dat het maakt klanten nu niks meer uit, want ze zitten toch al op een maximumprijs. Dus de overheid gaat dan gewoon het verschil bijleggen. Dat is de angst die al eerder geuit is. En het lijkt er inderdaad op dat meerdere energiebedrijven nu inderdaad de prijzen voor 1 januari flink omhoog gooien. Waaronder Vattenfall is al begonnen, Essent, om een paar voorbeelden te noemen. Dus we zien inderdaad echt die prijzen gaan nu weer flink omhoog. En dat lijkt een beetje vreemd, omdat de groothandelsprijzen eigenlijk omlaag gaan nu. Dus we hebben een piek gehad in de zomer. Nu gaan de prijzen eigenlijk weer langzaam omlaag. Dus je zou denken, oké, de prijzen gaan voor consumenten gaan ook weer omlaag. Maar dat is dus niet wat er op dit moment lijkt te gebeuren.
En waarom zet klimaatminister Jetten dan toch dit plan door?
Waarschijnlijk zitten daar politieke en bestuurlijke overwegingen bij. Dus politiek natuurlijk van hoeveel partijen kunnen we meekrijgen. En we hebben gezien dat bijvoorbeeld de algehele compensatie die we de afgelopen, of in ieder geval deze maand en volgende maand hebben gekregen, de 190 euro. Die is niet populair omdat die relatief duur is. Hè? Dus voor elke consument, dat telt nogal op bij elkaar. We zien dat er was een andere optie en dat werd de kostencompensatie genoemd. Dat betekent we kijken naar hoe energiebedrijven inkopen op de groothandelsmarkt. We geven ze een vaste marge van winst die wij redelijk vinden voor die bedrijven. En dat krijgen ze, dat wordt de prijs voor consumenten, zeg maar. Het probleem is wel dat de autoriteit Consumentenmarkt daarvan heeft gezegd van wij vinden dit te gecompliceerd. Wij willen niet gaan bepalen wat een redelijke prijs is, omdat dat in hun ogen ook politiek bedrijven zou zijn. Dus zij gaan bepalen hoeveel winst een bedrijf mag maken. Dat vinden zij buiten hun verantwoordelijkheid liggen als instituut. Dus al die dingen samen hebben ertoe geleid dat in ieder geval dat energieplafond, wat dus politiek interessant is omdat het rust geeft in de tent. Dus het geeft rust aan consumenten. Dat er uiteindelijk nu als een soort van compromis uit is gekomen.
Dus economen trekken aan de bel, want die zijn er niet. Die zeggen het is onverstandig en het oude plan zou je toch op een andere manier beter uit kunnen werken. Wat is hun voorstel?
Ja, het voorstel van deze economen is dat zij geven al eerst al aan van zij zijn niet per se een groot fan van het energieplafond. Maar als je het dan zou willen implementeren, dan hebben zij een alternatief waarin er meer concurrentie mogelijk is voor energiebedrijven om de prijs te verlagen voor consumenten. En het werkt als volgt. Het idee is dat energiebedrijven en dus de consumenten een korting krijgen op basis van de gemiddelde prijs van alle energiebedrijven bij elkaar die gerekend wordt. Dus stel je voor, je hebt een aantal aanbieders en er wordt een berekening gemaakt en iedereen krijgt 50 cent korting op basis van die berekening, want het ligt 50% boven het plafond. Iedereen krijgt 50% korting. Als jij net een contract hebt bij een relatief dure energiemaatschappij, krijg jij niet meer korting dan iemand die bij een iets goedkopere maatschappij zit. Dat betekent iedereen krijgt 50 cent. Dat betekent voor jou als consument dat het heel interessant kan zijn om te gaan kijken, wacht even, die 50 cent krijg je gegarandeerd. Misschien moet ik dan toch maar eens even gaan shoppen. Misschien is er een leverancier die en goedkoper is en waarbij ik ook nog steeds die 50 cent blijf behouden. Dus de prikkel om andere bedrijven te zoeken die iets beters aanbieden blijft bestaan. Bij een normaal energieplafond is dat niet zo, want iedereen betaalt precies hetzelfde. Dus het is 40 cent, 1,45 euro. Dus het idee is dat je door het gemiddelde te nemen nog steeds onderling tussen bedrijven concurrentie kan stimuleren. Omdat bedrijven dan denken, wacht even, als ik mijn energie nou even 10 cent goedkoper maak, misschien krijg ik dan wel gewoon 10.000 klanten extra. En dat betekent dus meer omzet en dus mogelijk meer winst. Dus dat is, je probeert eigenlijk weer het marktmechanisme of het concurrentiemechanisme terug in het systeem in te bouwen. Zodat bedrijven niet zomaar 3 euro per kubieke meter gas gaan vragen. Want dan gaat iedereen shoppen, gaan ze weg. Gaan ze naar een ander energiebedrijf. Dat is het basale idee.
Klinkt als een slim idee.
Ja.
Kan dit nog uitgevoerd gaan worden?
Theoretisch zou het kunnen, maar de auteurs geven aan dat zij denken dat het heel erg moeilijk wordt om dit nog te implementeren. Omdat je hebt meestal tijd nodig om deze dingen goed in te regelen en de goede randvoorwaarden te scheppen. En aangezien het plafond nu al ingaat, dus dat is al in iets meer dan een maand. Dus dan is er waarschijnlijk te weinig tijd om dit systeem nu al te implementeren. Het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat na de eerste maanden van het huidige plafondsysteem dat het kabinet de wenkbrauwen gaat fronsen, zeg maar. En dat ze zeggen, wow, dit kost echt te veel. En dat dan misschien alternatieven op tafel gaan komen. Dus dat is wel natuurlijk iets wat zou kunnen gebeuren. Maar voor nu, de wijziging van het huidige systeem vanaf 1 januari, dat is, dat vinden zij in ieder geval onwaarschijnlijk.
Ja, te kort dag. Het bestuur van Italiaanse voetbalclub Juventus stapte maandagavond op. Aanleiding is een groot onderzoek naar boekhoudfraude. Correspondent Anouk Bonen legt uit wat er mis is bij de club uit Turijn.
Een schok in voetballand is er aan de hand in Italië. En dat heeft alles te maken met Juventus en dat daar het voltallige bestuur is opgestapt maandag. En dat heeft alles te maken met boekhoudfraude, gesjoemel met de cijfers op de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021. Het Openbaar Ministerie in Turijn en ook de Italiaanse markttoezichthouder, die zitten eigenlijk al een jaar, iets meer dan een jaar, achter de club aan, achter die jaarrekeningen aan. En dat dwong het bestuur om gisteravond af te treden. Maar het lijkt een gecalculeerde zet, in die zin dat het wel nagolft en een schok is in Italië. Tegelijkertijd zijn er zo snel nieuwe namen, nieuwe voorzitters, ook een nieuwe algemeen directeur naar voren geschoven, dat het erop lijkt dat dit al wel een tijdje bekokstoofd, geanticipeerd is als het gaat over het bestuur.
En een van de oorzaken van de problemen is toch ook Cristiano Ronaldo?
Ja, Ronaldo inderdaad. Dat is, daar wordt veel over gepraat, daar werd veel over gepraat nog steeds. Kijk, Juventus heeft op dit moment de hoogste schuld. Het grootste verlies in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. Dat is een verlies van meer dan 250 miljoen. Om precies te zijn 254 miljoen, meldde de club in september. En dat is echt aanzienlijk. Als je bijvoorbeeld teruggrijpt naar 2018-19, het seizoen dat Ronaldo startte, was dat verlies 40 miljoen. Dus dat is echt exponentieel gegroeid. En heeft dat ook te maken met Ronaldo, die in 2018 werd aangekocht? Ja en nee. Voor een groot deel is daar wel naar te wijzen. Wordt er wel gezegd, Cristiano Ronaldo binnenhalen was een fout. Maar in het licht van wat we nu weten, in het licht van de pandemie. Ronaldo was dus enorm duur. Tegelijkertijd betekent hij financieel ook veel voor Juventus. Adidas verdubbelde zijn sponsorbedrag. En hebben we het echt over vele miljoenen. Ook Jeep deed dat. Dus, hè, en dan hebben we het dus nog niet eens gehad over de stijging van ticketsverkoop. Dus ja, Ronaldo was enorm duur. Maar hij bracht ook heel wat op, ook als het gaat over visibiliteit. Het Instagram-account van Juve maakte ook een enorme sprong. Maar toen kwam die pandemie. En toen waren de stadions waren leeg. Sponsoren die trokken toen ook stekkers uit contracten. En dat is een enorme financiële klap geweest. En dat heeft, praat natuurlijk niet goed, maar dat heeft waarschijnlijk het een en ander aan gesjoemel in die jaarrekeningen in de hand gewerkt. En dan hebben we het over valse opgaven van cijfers, valse boekhouding, het uitgeven van facturen voor niet bestaande operaties, salarismanoeuvres met de spelers. En dat kostte nu de kop.
Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. Het laatste financieel-economische nieuws vind je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.